Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in deze afscheidsdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Geliefde gemeente, doen wij ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En dan van het eerste hoofdstuk te beginnen bij het 26e vers tot het tweede hoofdstuk, het vijfde vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 42 vers 5. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Korinthe 1 vanaf vers 26 tot 2 Korinthe 5.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij ulieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.
Geliefde gemeente, zoeken wij eerst voor alle dingen Gods heilige aangezicht in ootmoedig smeekgebed. Heere, dat het vanavond zo mag zijn, zoals de apostel Paulus het geschreven heeft, die roemt, roemen in de Heere. Heere, geef in ons hart dat verlangen dat u alleen de eer zou mogen ontvangen. Dat het maar gaat vanavond om die ene naam. Opdat vanavond die kruisbanier mag worden opgericht in het midden van de gemeente. Ook als wij voor de laatste maal als herder en leraar van deze gemeente aan haar verbonden zijnde van haar afscheid gaan nemen. Heere, dat dan alles weg mag vallen en dat er maar één naam over mag blijven. Die dierbare naam die voor u al uw kinderen zo uitnemend geliefd wordt. Jezus Christus en dien gekruisigd. O, dat de liefde van u, o God de Vader, mag schitteren in dat onbegrijpelijke liefdeswonder dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt. O Heere, wie zal dat begrijpen? Wat heeft u van eeuwigheid bewogen om het liefste wat gij had, uw enige geboren schoot en wonderzoon, de Heer Jezus Christus, om die naar deze aarde te zenden en dat niet alleen, Heere, maar dat hij daar mens geworden zijn, dat gij hem verbrijzeld hebt, Heere. Gij hebt hem aan het kruis gebracht, omdat er geen andere weg was, dat er aan uw recht voldaan zou worden dan door zijn lijden en sterven. O Vader, wat schittert toch daarin, dat wonderlijke hart van u, dat onbegrijpelijke hart. O Heere, daar uw ingewanden rommelen van die onbegrepen barmhartigheid. O, dat dat het wonder mag zijn, ook vanavond, dat het u behaagd heeft uw lieve zoon te zenden. O, en dan dat wonder van u, o Heilige Geest, dat gij uitgegaan zijt om nou voor die bruidegom een bruid te zoeken en te werven en toe te brengen. Dat is nou het werk waar gij mee doorgaat tot op de laatste dag. Tot de laatste van die bruidskerk zal zijn toegebracht. O Heilige Geest, dan zult gij ook volmaakt rusten van dat werk waarmee gij begonnen zijt op deze aarde. Toen gij deed roepen tot Adam, waar zijt gij? Toen zijt gij begonnen die kerk te roepen uit de duisternis, uit haar zonde bestaan. Door dat wonder van waarachtige wedergeboorte hebt gij ze toegebracht. O, dat het vanavond dan mag zijn. U alleen zij de glorie. Drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat het zo uit mag lopen tot uw eer. En dat het zo in ons hart mag zijn, zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dat dat deze avond mag stempelen, heren, uw goede tierenheden. Want het was uw goedheid dat u ons persoonlijk geroepen hebt, heren. Dat u ons door uw Heilige Geest wedergeboren hebt. Dat gij ons gerechtvaardigd hebt. Dat gij ons geheiligd hebt. Maar bovenal was het uw goedheid. Dat gij ons geroepen hebt tot dat wonderbare ambt, heren. Wie zou dan daartoe bekwaam zijn? Maar gij hebt in die afgelopen 7 jaren, dat van deze onze eerste gemeente verbonden zijn, hebt gij betoond dat gij geen halfwerk doet, heren. Maar dat degene die roept ook getrouw is, die het ook doen zal. Dat hebt gij bewezen. En daarom kunnen we ook vanavond niet in een mens roemen, maar alleen in uw goede tierenheid, in uw dragende en sparende getrouwheid, in uw liefde. En als we dan zo vanavond voor de laatste maal in die bijzondere verhouding van dienaar van het woord en gemeente bij elkaar zijn, Heere, dan is het goed dat gij ons zo samengebracht hebt. Want waar kunnen we beter van elkaar afscheid nemen dan in uw huis, Heere? Als we samen mogen zitten met Maria aan uw gezegende voeten, zou ik ons dan willen onderwijzen, de schriften willen openen, onze harten voor dat woord willen openen? Wilt gij bij ons zijn? En zou het nog eens zo mogen zijn, o lieve koning, dat gij vanavond nog als die ruiter op dat witte paard uitgaat, overwinnende, en dat gij ook vanavond nog pijlen kwam af te schieten, en dat gij nog zondaren kwam neer te werpen, en dat ook in deze dienst nog zondaren toegebracht mogen worden. O Heere, doe het ook vanavond nog. Dat het ons niet gaat om menselijke banden. Heere, hoe goed en groot het is. En ook als u die los komt te maken. Maar het ook in deze dienst alleen maar mag gaan. Om de redding van verloren zondaren. Opdat u erin verheerlijkt zou worden. Blijf zo bij ons. Ondersteun en sterk ons. Wees ook met hen voor wie het ook moeilijk is vanavond. Heere, gij weet ook hoe het bij ons leeft. En in onze gezinnen. In de gemeente. En daarom bidden wij u. Geef ons ook kracht met elkaar. Om die weg te gaan die gij ons gewezen hebt. Blijf dan bij ons. En wil vanavond geven dat we mogen zien op u. En dat we tot elkaar mogen zeggen. Het was goed. Bij alles wat pijn en verdriet doet, ook bij een afscheid. Het was toch goed. Want de Heere was in ons midden. Blijf zo bij ons. Wees met hen die verdriet hebben. Die eenzaam zijn. De rouwdragende. De langdurige zieken. U kent ze allemaal. Door al die jaren heen. Weet u ook hoe wij aan ze verbonden zijn en we dragen ze nogmaals aan u op. Blijf bij ze. We denken ook onze overheid. Heere, sterk haar ook in het regeren ook van deze gemeente. En dat ze het ook weten mogen gedurig gedragen te worden. De vleugelen van het gebed in de kerken, maar bovenal. Heere, doordring onze bestuurders, onze gemeenteraad ervan. Dat ze van dit werk ook eenmaal voor uw heilig aangezicht verantwoording moeten afleggen. Heren, wat een gewichtvol ambt hebben ze dan te bekleden. O, dat ze het maar mogen doen voor uw heilig aangezicht. We denken ook de kerken, waarvan ook afgevaardigden in ons midden zijn. Waar we ons zo aan verbonden weten, ook op Urk. Wil gij al uw dienaren zegenen, de kerkenraden, de ouderlingen die uw woord hebben te lezen. Wij bidden u, breidt uw koninkrijk ook in het midden van die gemeenten uit. Want er is ten toch diepste maar één kerk waarvan gij koning zijt. En er zal toch eenmaal een dag aanbreken dat al de kerkmuren weg zullen vallen. En dat we mogen zijn één kudde onder één herder. En doe ons daar toch naar verlangen, o lieve koning. Naar die eenheid die gij straks zult geven volmaakt. In dat hemels Jeruzalem daarboven. Wij bidden u ook voor het onderwijs in het midden van onze gemeente. En zegen ook dat onderwijs. We denken ook ons kerkelijk verband, heren, de klasses. Particuliere synoden, generale synoden. Denk onze theologische universiteit, heet ons kerkelijk leven. U weet ook hoe we soms menigmaal ook met zorgen bezet zijn. Maar Heer, u bent toch de koning. En houdt u ook onze kerken dicht bij uw woord, dicht bij de koning van het woord. En zo ziet het ook vanavond alles op u, het werk van de zending. Uw bondsvolk Israël. O Heer, we mogen ze nogmaals aan u opdragen. Bedenk ook het werk in de ziekenhuizen. Bedenk ook het werk in de gevangenissen. Het werk in het leger. Het werk van evangelisatie. Alles leggen we voor u neer. We samen in het gebed mogen bidden. Om de uitbreiding en de komst van uw koninkrijk. En mag het vanavond ook zijn. Hier in de Ebenezerkerk. Tot eer van uw grote naam. We bidden het u om. Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we wilden vanavond in deze afscheidsdienst u het woord bedienen. Uit wat u vindt opgetekend in 1 Korinthe 2. En daarvan het tweede vers, waar het woord des Heeren in onze tekst luidt. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En we willen bij deze tekstwoorden schrijven Paulus terugblik op zijn prediking. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats tot wie hij gepreekt heeft. In de tweede plaats hoe hij gepreekt heeft. En in de derde plaats wie hij gepreekt heeft. We staan dus stil bij Paulus terugblik op zijn prediking te Korinthe. Nou letten we in de eerste plaats tot wie hij gepreekt heeft. In de tweede plaats hoe hij gepreekt heeft. En in de derde plaats wie hij gepreekt heeft. Doch eerst zingen we met elkaar uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek geschreven. En ook het vijfde vers, ik roem in God, prijst onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En onder het zingen van deze twee versen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de Heer en zijn dienst. Er zal in deze dienst één collecte gehouden worden, die wij van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 56, de versen 4 en 5. En ondertussen zal er één collecte gehouden worden voor de instandhouding van de eredienst. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Paulus terugblik op zijn prediking in Korinthe. En we letten dan op een drietal gedachten in de eerste plaats. Tot wie hij gepreekt heeft. In de tweede plaats hoe hij daar gepreekt heeft. En in de derde plaats wie hij gepreekt heeft. Tot wie hij gepreekt heeft, want we lezen... Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. En dan is allereerst die vraag, wie zijn dan die u, waar Paulus zich hier in deze brief aan richt? Wel, het is aan de gemeente van Korinthe. En uw gemeente als getrouwe Bijbellezer en jullie jonge mensen, jullie weten best wel wat voor gemeente Korinthe was in die dagen. Het was een gemeente, jonge mensen, als ik het zo eens zou mogen zeggen, daar kon je nou van alles beleven. Korinthe was een echte uitgaansstad. Het was in de eerste plaats een drukke havenstad. Schepen kwamen binnengevaren, lading werd gelost, nieuwe lading werd weer ingeladen, de zeilen gehesen en men voer weer uit. Allerlei beweging en drukte bracht dat met zich mee. Maar ook de zeelui die soms maanden op zee gezeten hadden, zochten in die tijd hun vertier. En waar was dat anders dan menigmaal in kroegen en bordelen? Korinthe was daardoor ook een handelsstad. Het lag aan bepaalde handelswegen. Het was daardoor ook een rijke stad. En omdat ze zo'n rijke stad was, kon ze zich ook veel veroorloven. Als het ging om prachtig beeldhouwwerk, deftige, voorname gebouwen. Veel filosofen waren er in Korinthe te vinden. Het was echt een kunstenaarstad, een culturele stad. En ook op sportief gebied was er van alles te doen in Korinthe. De Isthmische Spelen, vergelijkbaar met de Olympische Spelen, brachten veel mensen, duizenden op de been. Korinthe was daarom ook wereldberoemd. En ook vele bekende atleten namen aan die Spelen deel. Het was ook een zeer afgodische stad. In Korinthe werd de godin Afrodite aanbeden. En zij was de godin van de liefde. En het Griekse woord voor liefde wat hier gebruikt wordt als het gaat over deze godin, dat is het woord eros. Jullie weten allemaal wel, daar komt ons woord erotiek vandaan. En dat was ook wel duidelijk aan die tempel verbonden. Want de oude geschiedenis vertelt dat aan die tempel van Afrodite meer dan 1000 prostituees waren verbonden om de zogenaamde liefde daar te bedrijven. En als je het zo samenvat... Dan mag je wel zeggen, aan de oostkust van de Middellandse Zee was er geen slechtere stad te vinden dan Korinthe. En als je het leven van die grote stad Korinthe zou willen samenvatten, dan zou je dat in 4 woorden kunnen samenvatten. Het ging in Korinthe om winst, om kunst, om prestatie en om hartstocht. Dat waren de 4 woorden die het leven van Korinthe in die dagen tekenden. En dan zo in de jaren 50 na Christus, dan komt daar een heel onbeduidend mannetje de stadspoort van Korinthe binnen. In een later geschrift wordt die onaanzienlijke man omschreven als een man van kleine gestalte, met een kaal hoofd en kromme benen. Het is dus geen opzienbare persoon die daar in die dagen de stad binnenkomt wandelen. En we weten ook zijn beroep. Hij is een tentenmaker. En in die stad Korinthe ontmoet hij een collega-tentenmaker, Aquila, die getrouwd is met Priscilla. En daar in dat huisgezin wordt hij gastvrij ontvangen. En daar gaat hij ook aan het werk. En daar beoefent hij ook zijn tentenmakersvak, daar in dat vreemde Korinthe. Maar als het dan zondag is, dan gaat hij met zijn gastheer en gastvrouw, Priscilla en Aquila, op weg naar de synagogen. En dan, als dat onaanzienlijke mannetje, om het zo te zeggen, daar die synagogen binnentreedt, dan gebeurt er wat. En wat gebeurt er wel? De Heilige Geest komt met kracht in het hart van dat mannetje, om het zo te mogen zeggen. En we lezen van die onaanzienlijke man, dat hij gedrongen door de Geest betuigde de Joden dat Jezus is de Christus. Daar in die synagogen in Korinthe onder de Joden, daar gaat die man, zo onaanzienlijk, nietig van gestalten, Die gaat daar plotseling vol van de Heilige Geest. Die Joden die daar aanwezig zijn getuigen. En wat is zijn getuigenis? Wel, dat Jezus de Christus is, de beloofde Messias. Hij gaat aan de Joden die uitzien naar de komst van de Messias verkondigen dat het Jezus is die de beloofde Messias is. En die prediking vol des Heiligen Geestes, dat kan niet anders dan, zo lezen wij, dat het een preek is met ernst en met aandrang. En het staat er zo duidelijk. En hij bewoog de Joden tot het geloof. O, dat was zijn aandrang. Dat was zijn verlangen. Dat die Joden zouden komen tot het geloof in de beloofde Messias. In de grote Davidszoon. In de Heer Jezus Christus. En zo getuigde hij daar in die synagoge van Korinthe van die ene naam onder de hemel gegeven. En hij zei het, mannenbroeders, geloof toch in hem. Want alleen in hem is de zaligheid. En hoewel hij daar preekte, vol des Heiligen Geestes, bewogen, ernstig, indringend. Wat lezen wij? Dat daar gebeurt in die synagogen wel. Ze wederstaan hem. Ze willen niet in zijn prediking geloven, nog veel minder in de Messias die hij verkondigt. En daar, terwijl hij preekt, wordt hij uitgescholden, wordt hij uitgejuwd, wordt hij belasterd en grijpen ze hem en werpen ze hem uit de synagogen. Hij wordt gedwongen die plaats te verlaten. Hij mag er niet langer meer preken. Je zou denken dat het werk Gods daardoor gehinderd wordt om in die goddeloze stad van Korinthe een gemeente te doen ontstaan. Maar God is machtiger dan al deze tegenstand. Want, o wonder, naast de synagoge is een huis waar deze man mag komen. En gemeente, u hebt wel begrepen onmiddels wie het is, Paulus. Paulus wordt daar in dat huis na die synagogen ontvangen. En daar mag hij het woord vrijelijk verkondigen. En daar mag hij een rijke zegen ontvangen. We lezen het, velen komen tot het geloof. O, en dan is het waar, wie in de hemel is, die zal lachen. Een heilige lach, want wie wordt daar bekeerd? Crispus, de overste van die synagogen. Waar nou Paulus uitgeworpen wordt, die man komt nu tot bekering. En terwijl Paulus daar arbeidt en er ook zoveel tegenstand is, laat de Heere zijn knecht niet alleen. Want de Heere komt in de nacht en hij bemoedigt Paulus. En hij zegt, man, ga door met het werk. Vrees niet, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal een hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. En onze kanttekenaren zeggen daar dan zo kostelijk bij. Er zullen vele uitverkoren in deze stad door uw prediking bekeerd worden. O, zo mag Paulus het weten, dat zijn arbeid in Korinthe niet ijdel is, maar dat de Heere vele uitverkoren zal toebrengen tot die gemeente die zalig wordt. O, wonder van opzoekende liefde, daar, in die goddeloze stad, daar mag ook een gemeente des Heeren komen, tegen het woeden van de Satan in. En zo mag Paulus anderhalf jaar zijn werk doen in de gemeente. En de Heere vrocht mede. En zo mag er een gemeente ontstaan die de Heere vreest in die heidense, wereldse omgeving. Maar ook dan komt er een dag dat de Heere ook voor Paulus een andere plaats heeft. Dan zegt de Heere, Paulus, je bent hier nu lang genoeg geweest. Nu moet je naar Efeze gaan. En Paulus, hij is gegaan, hij heeft de gemeente los moeten laten. Die jonge gemeente. Maar hij is niet los van die gemeente. Hij draagt haar gedurig bij zich. Hij gedraagt haar gedurig op zijn hart. En dan, een tweetal jaren later, dan gaat hij haar een brief schrijven uit verbondenheid aan die gemeente. Maar er is ook alle reden toe dat hij aan die jonge gemeente een brief gaat schrijven. Want na zijn vertrek zijn er allerlei twistingen in die gemeente gekomen. Scheuringen, partijvorming. De ene koos voor Paulus en de ander voor zijn opvolger Apollos. En een derde zegt, ja, maar wij zijn van Christus. Er kwamen ook allerlei twistzaken in die gemeente. Men ging elkaar voor de rechter slepen. En ook de zedeloosheid die om die gemeente heen zichtbaar was, die drong ook naar binnen en infecteerde ook de gemeente van Korinthe, de jonge christengemeenten. Allerlei mannen gaan hun vrouwen verlaten. Er gaan ook allerlei theologische vragen spelen. Mag je nou wel of niet varkensvlees eten? Hoe zit het nou met de gaven van de Heilige Geest? En zo zijn er in korte tijd veel moeite en zorgen in die gemeente gerezen. Van binnen en van buiten wordt zij bedreigd. En daarom neemt Paulus de pen op en gaat hij vaderlijk een brief aan de gemeente schrijven. De brief die we met elkaar gelezen hebben, zo'n 2 jaar nadat hij haar verlaten heeft. En een van de dingen waar die gemeente zo mee worstelt, waar ze zoveel moeite mee heeft en wat ze maar niet kan begrijpen, dat lezen we ook in dat eerste hoofdstuk. Namelijk dat ze veel smaadheid moeten lijden. Ze worden bespot door de Grieken en door de Joden. Want het evangelie waarin zij hebben leren geloven, het evangelie van Christus de gekruisigde, dat is voor de Grieken een dwaasheid. De Grieken die spotten ermee, ze lachen hen uit. Wie gelooft er nou in een zoon van God die zich door mensen heeft laten kruisigen? Dat evangelie is ook voor de Joden in de synagogen, voor hun familieleden, een ergernis, de grootste ergernis. Dat kruis waarin ze hebben leren geloven, dat wordt hun een oorzaak van spot, smaad en verachting. Maar dat niet alleen. Ze worden het ook steeds meer gewaar. Dat degenen die in dat kruis geloven over het algemeen mensen zijn die niet in tel zijn, onaanzienlijke. De christenen in Korinthe behoren tot de laagste klassen. Het zijn geen weledelgeboren mensen, maar havenarbeiders, mensen met handen vol van eelt. Mensen waarin de stad geen rekening mee gehouden wordt. Mensen waarvan de overheid zegt, laat ze maar dom. Mensen die niets in de melk hebben te brokkelen. Mag ik het maar zo eens zeggen, het zijn eigenlijk maar arme zwervelingen hier op aarde. En daar hebben ze toch maar moeilijk mee. Onaanzienlijk te zijn, niet in tel. Versmaad te worden, gehoond te worden, gelasterd te worden. En dan schrijft Paulus, en dat moet je nou juist niet erg vinden, schrijft hij aan de gemeente. En met dat woord zijn we ook begonnen onze schriftlezing. Want, zegt hij, ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, en niet vele machtigen, en niet vele edelen. Dwazen zijt gij, zwakken zijt gij. En dat is nou uw roeping, zegt de apostel Paulus. Hij schrijft het heel nadrukkelijk. Gemeente, let daarop. Daartoe zijt gij door de Heere geroepen. Jullie zijn door de Heere uitverkoren om zijn kinderen, om zijn gemeente te zijn. Jullie zijn geroepen om deel te hebben aan Christus. Maar daarin zijn jullie ook geroepen om aan hem deelachtig te worden, hem gelijkvormig te worden, achter hem aan zijn kruis te dragen. En bij die roeping behoort het niet om wijs te zijn naar het vlees. Bij die roeping om Christus te volgen, hoort het niet om hoog in aanzien te zijn. Bij de roeping om Christus te volgen, hoort het niet om te streven naar macht. Maar, zegt hij, gij zijt geroepen om het bedelaarskleed te dragen over uw naakte lijf. Om het zo te zeggen, iemand die gewassen is door het bloed van Christus moet niet verlangen naar de vette maaltijden van de groten der aarde. Maar, zei de apostel Paulus, zie toch waartoe gij geroepen zijt en zie toch het wonder wat daarbij hoort, want het onedele en het verachte heeft God uitverkoren. Het is juist Gods wil en het is juist Gods liefde om die mensen te trekken die in de wereld nou niet in tel zijn. Geen grote namen, maar het onaanzienlijke, het onedele. Dat wat er niet bij hoort in de wereld, wat niet meetelt, waarop gespuugd wordt, het verachte heeft God uitverkoren. Daar heeft God in gunst zijn oog op laten vallen en dat beschermt hij met zijn vleugelen. Dat bewaart hij als het zwart van zijn oog. Liefde gemeente, daar loopt nou precies de scheidslijn door Korinthe heen. Tussen de mensen die enerzijds het van zichzelf verwachten. Mensen die enerzijds zichzelf zoeken. Mensen die naar macht en eer streven. En anderzijds, daar zijn de armen, de onaanzienlijke, de verachten, de hulpelozen. Die zelf niets hebben, maar die door genade leunen en steunen op de Heer Jezus Christus. En daarom zegt ook de apostel Paulus aan het eind. Als je nou zo zwak bent en zelf geen kracht hebt en dan moet leven uit een ander, dan blijft er ook maar één roem over. Die roemen in den Heren. En het is aan deze gemeente dat apostel Paulus zijn brief richt. Maar wat hij nou die gemeente voorhoudt, dat gaat hij ook op zichzelf toepassen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, hoe Paulus daar nu gepreekt heeft. En dan zegt Paulus het eerlijk. Als hij terugkijkt op zijn bediening een aantal jaren geleden in Korinthe, dan zegt hij, ik ben niet bij jullie gekomen, gemeente, om mijn wijsheid ten toon te spreiden. Ik ben niet gekomen zoals de Griekse filosofen in die dagen gewend waren, om mijn kracht te zoeken in welsprekendheid of in de verhevenheid van bijzondere ideeën en opvattingen. Ik ben niet gekomen om u door een meeslepend betoog op hol te brengen. Ik ben niet gekomen om op de preekstoel u met redenaarskunsten te behagen en daardoor uw zinnen te strelen. Ik ben niet gekomen met diepzinnige betogen of met het vuurwerk van een volksmenner. Nee, zegt Paulus, mijn optreden was radicaal anders dan dat van de filosofen en volksredenaars in die tijd. En dan zegt hij het ook heel eerlijk. Ik ben tot u niet gekomen met uitnemendheid van woorden of met wijsheid. Nee, Paulus, hij sprak maar heel eenvoudig, maar wel direct gericht op het hart. Hij wilde niets anders dan zondaren bewegen tot het geloof. Hij had nooit zichzelf op het oog of eigen eer of roem. Maar hij ging altijd schuil achter zijn grote meester, de Heer Jezus Christus. Want, hij zegt het, wanneer ik zou tot u komen in de uitnemendheid van woorden, dan zou het kruis van Christus ijdel zijn. Dan zou mijn prediking ijdel zijn, als het ging om welsprekendheid, als het ging om mijn eer. Hij zegt, maar ik heb één ding onder u verkondigd, en dat is Christus. Dat was zijn verlangen. Om die heilsfeiten te verkondigen en niets anders dan Christus' nederige geboorte. Zijn lijden en sterven hier op aarde. Zijn begraven worden, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn zitten ter rechterhand en zijn wederkomst. In dat alles wilde hij getuigen van die ene persoon waarin Gods opzoekende liefde zo zichtbaar werd. En als hij dan terugkijkt op die tijd dat hij bij hen was, dan zegt hij vervolgens, ik was bij u. In veel zwakheid en in vrezen en in veel beving. Paulus zegt, wat was ik voor een man? Geen sterk mens met een krachtig lichaam en met een geweldige uitstraling. Hij zegt, maar ik was maar een zwak, broos mannetje. En hij noemt zichzelf een aardevat. En onze kinderen weten wel wat dat is, een aardekruik. Als je daar wat hard tegenaan stoot en hij valt om, ligt hij aan scherven. Nou, zo zwak en broos was ik ook, zegt de apostel Paulus. En eigenlijk naar het Griekse woord staat er, ik was een wrak, meer was ik niet. Paulus, hij schrijft het elders, dat de littekenen van het lijden van Christus zichtbaar waren. De vervolging was duidelijk afleesbaar aan zijn lichamelijke gestalte. En elders schrijft hij het dan ook, dat hij de doding van Christus elke dag in zijn lichaam omdroeg. En dan schrijft hij er vervolgens bij. Ik was bij u met veel vrezen en in veel beving. Bedoelt Paulus dat hij vreesachtig was voor de mensen? Nou, wie het optreden van Paulus weet, die ziet ook wel dat hij niet vreesachtig was. Ook al zal het bij hem wel geleefd hebben, Heere, verlos mij van mensen overlast. Toch bedoelt hij niet dat hij elke dag bezet was van mensenvrees. Maar wat bedoelt hij dan dat hij onder hen was met veel vrees en met veel beving? Wel, Paulus was zich er zo van bewust dat hij preekte voor het aangezicht van een heilige God. Dat hij zijn bediening in Korinthe deed, coram deo, voor het aangezicht van de levende God. En hoe zou hij ooit kunnen volbrengen wat u de Heer in hem geroepen had? Wat een ontzagwekkende taak lag er op hem om eerlijk met zielen om te gaan. Om te staan tussen de levenden en de doden. Om dat evangelie getrouw te verkondigen. Om het de goddelozen aan te zeggen dat het hem eeuwig wel zal gaan. En om de rechtvaardigen te troosten dat de eeuwige gelukzaligheid hen wachten. O Paulus, hij besefte, hoe zal ik ooit mijn werk voor God kunnen verantwoorden als ik straks sta voor de rechterstoel van die heilige en heerlijke God. Als Paulus daaraan denkt, dan is hij vol van beving en vol van vrezen. En Maarten Luther, we weten het, heeft er vele malen van gesproken, dat hij aan de voet van de kansel te Wittenberg stond met knikkende knieën, met vrees en beven, als hij geroepen werd om die taak van dienaar des woords in het midden van de gemeente uit te oefenen. Wie is tot deze dingen bekwaam? En zo tegen Paulus zichzelf, dat was ik, zwak, niet met uitnemendheid van woorden, vol van vrezen en beving. En toch heeft hij niet anders dan in die zwakke gestalte dat woord van zijn meester willen verkondigen. En daarin was hij ook een volgeling van zijn meester. Want ook zijn meester, toen hij rondwandelde op aarde, daar gold van, hij had gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Wel, zo was het ook met Paulus, onaanzienlijk in zijn optreden, in zijn persoon, in de woorden die hij gebruikte. Christus was een man van smarten, verzocht in krankheid. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensenkinderen. Wel, zegt Paulus, zo ben ik ook onder u geweest. Maar zo, in die zwakke gestalte, zo komt nou het evangelie. Het wordt gebracht door zwakke, kwetsbare mensen. Mensen die daarin iets laten zien van wie hun meester geweest is. Die zich als een lam ter slachting liet leiden. Die zijn mond niet opendeed toen hij geslagen werd. Die zich liet grijpen om gekruisigd te worden. Zo wordt het evangelie verkondigd door zijn dienaren. Maar dat evangelie, dat was nou zijn begeerte. En dat brengt ons bij onze laatste gedachten. Wie hij gepredikt heeft. Wat was nou de inhoud van zijn prediking aan die gemeente van Korinthe? Die prediking die hij niet bracht in uitnemendheid van woorden, maar in de zwakheid van zijn lichaam, met veel vrezen en beven. Maar wat verkondigde hij dan als zwak mens, als broos mens, vol van vrees en beving, zonder de uitnemendheid van woorden? Welk woord bracht hij dan? Wel, hij zegt het, want ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Als Paulus terugblikt en hij zegt tegen de gemeente, wat heb ik nou 2 jaar geleden, in die anderhalf jaar dat ik bij u gebracht was, wat was toen mijn verlangen? Wat was toen de hartelijke keuze van mijn hart? Want dat duidt het Griekse woord op wat hier gebruikt wordt. Voorgenomen, dat is wat diep in mijn hart verankerd ligt. Wat de keuze van mijn hart is om te verkondigen. Paulus zegt, ik heb niets anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar wil ik over preken en nergens anders over u. Dat is de inhoud van mijn prediking. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is de kern van het woord wat ik gebracht heb. Dat alles reinigende bloed van Christus. Dat bloed dat gerechtigheid heeft aangebracht. Dat bloed dat ook mij gereinigd heeft van al mijn zonden. En van dat wonder, daar was Paulus vol van. Van dat wonder dat hij gekruisigde, zijn dierbaar bloed gestort had voor zondaren. En over dat wonder, daar kwam hij nou nooit over uitgedacht. Daar kwam hij nou nooit over uitgepreekt. En daarom zegt hij het op een andere plaats. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat die Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben, zegt Paulus. Hier heb je nou een voorbeeld van dat wonder van die opzoekende liefde. Hij heeft mij opgezocht als zondaar, als verlorenen. En dat was zijn verlangen. Om die kruisbanier in het midden van Agrippa, toen dat licht hem omscheen en die stem tot hem sprak, was daar het woord van de Heer Jezus Christus. Paulus, ik zend je opdat je hun ogen zoudt openen, opdat je het middel zou zijn tot hun bekering uit de duisternis tot het licht, Omdat ze door jouw prediking uit de macht van de Satan verlost zouden worden. Omdat zij in die weg vergeving der zonde zouden ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Oh, en daarom wilde Paulus, zo gaan de mensen bewegen tot het geloof. Want dat was het enigste wat hen behouden kon. Zo alleen zouden zij deel krijgen aan de kracht van dat verzoenend bloed door de weg van het geloof. En als Paulus die opdracht heeft ontvangen van de Heer, dan lezen wij als hij zijn ogen geopend werden, na die 3 dagen van duisternis, dan gaat hij in Damascus prediken. En wat lezen wij? En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon Gods was. Wij hebben niet voorgenomen, zegt Paulus, onder u te preken dan Christus Jezus, de gekruisigde. En elke keer, als we Paulus volgen op zijn zendingsreizen, dan komen we dat telkens weer tegen. Want als hij dan op een gegeven moment komt in Thessalonica, dan lezen wij. Als hij dan de schriften voorneemt, de boekrollen opent, dan staat er in dezelfde openende en voor ogen stellende dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondigd. Paulus. Hij heeft niets anders verkondigd. Dat was de hoofdinhoud van zijn evangelie. Christus, die verkondig ik u. Zondaren, verloren mensen. U verkondig ik Christus, de gekruisigde. Telkens weer richtte hij de kruisbanier op en klonk zijn woord. Zie op hem. Maar Paulus, dat had je toch beter niet kunnen doen. Je had toch wel over Christus mogen prediken. Maar dan als een groot held. Je had over hem moeten prediken als een bijzonder mens. Maar je moet niet over hem preken als de gekruisigde. Want dat wekt nou juist ergernis, Paulus. De Grieken, ze stoten eraan. Als dat kruis gepredikt wordt. Dat kruis dat hun edele mens vernedert. Daarvan willen zij niet weten. Er is in Rome een muurschildering gevonden. En op die muurschildering, er was een kruis afgebeeld. En aan de voet van het kruis lag een man geknield te bidden. En ook die man was als mens getekend. Alleen zijn hoofd was het hoofd van een ezel. En daaronder stond Alexamenos vereert zijn God. En daarin zie je de spot, de hoon van de toenmalige wereld op de christenen. Je moet wel een ezel zijn om voor het kruis te buigen. Dat kruis, dat was voor de Griek en de Jood een ergernis. En Tatius, de grootste Romeinse geschiedschrijver die ooit geleefd heeft, hij schreef in die dagen: dit geloof in Christus de gekruisigde, dat is een verderfelijk bijgeloof. Maar, Paulus zegt het, wij prediken Christus de gekruisigden, de Griek wel een dwaasheid en de Jood een ergernis. Maar ik kan niet anders, zegt Paulus, dan Christus de gekruisigde prediken. Want, o Grieken, o Joden, er is geen andere weg tot de zaligheid dan in Jezus Christus. O Grieken, je kunt nooit van beneden naar boven opklimmen. O Joden, je kunt nooit met uw werken voor God verschijnen. Maar het is alleen door Christus de gekruisigde, alleen door zijn betaling. Het evangelie, zegt Paulus, is in deze 3 woorden samen te vatten. Verzoening door voldoening en een ander evangelie is er niet. Hij alleen heeft de losprijs betaald, het rantsoen, waaraan het recht van God voldaan is. En hij zegt het alleen, alleen door het bloed van Christus de gekruisigde, kunt gij zalig worden, kunt ge vrede vinden voor uw ziel. Niets, zegt Paulus, niets van de mens doet mee. Alleen Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hem alleen predik ik tot verzoening van zondaren. Lieve gemeente, zo hebben we mogen luisteren naar Paulus zijn terugblik. Als hij aan de gemeente van Korinthe schrijft en hij denkt terug aan de tijd dat hij daar geweest is. En hij vertelt hen dat hij nu niets anders zich voorgenomen had
onder hen te verkondigen dan deze Christus, de gekruisigde. Dan mogen wij ook vanavond met elkaar terugblikken met apostel Paulus. En dan komen er vanuit deze tekst een aantal vragen tot u en tot mij. Als we dan in een afscheidsdienst zo tezamen zijn, dan is dat ook voor ons allen een moment om terug te blikken. Om te overdenken de weg die de Heere met ons in de achterliggende 7 jaren gehouden heeft. En als dan de eerste gedachte was, tot wie nou Paulus dat evangelie gepreekt heeft, dan hebben wij gezien dat hij dat evangelie gepreekt heeft aan goddeloze mensen. En dan is de vraag, geliefde gemeente, wie bent u nu? Als u vanavond zo hier in de kerk zit. We hebben gezegd dat de gemeente van Korinthe, die goddeloze stad, getekend werd door die 4 woorden. Winst, prestatie, hartstocht, eer. Dan mag die vraag wel op ons afkomen. Gemeente, zijn dat ook de woorden die uw leven nog steeds kenmerken? Als je nou eens even je kerkgang, je bidden en je Bijbel lezen, als je dat nou eens even vergeet, dat laagje van godsdienstigheid, trek dat godsdienstige kleed nou vanavond eens uit voor Gods aangezicht. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over in uw hart en in uw leven? Zijn dan ten diepste niet die 4 woorden nog steeds tekenend voor dat hart wat onder dat godsdienstige kleed verborgen zit? Is het dan toch ook niet ten diepste in uw hart dat het altijd nog gaat om de mammon, om de winst? Is het niet zo, jonge mensen, dat het gaat om de kunst? En dan denk ik in het bijzonder aan die popmuziek. Heeft die nog steeds niet je hart in zijn greep? Als ik denk aan dat woord prestatie, zijn we dan met elkaar maar steeds niet bezig om te presteren, om meer en hoger te worden, met eer en roem en aanzien? Oh, en dan dat ontzaglijke woord, dat 4e woord, dat zo heel dichtbij komt en wat Korinthe doordrong en doordrengt dat, die hartstocht. Als er iets is wat onze dagen en ook onze gemeente in zijn greep heeft, is dat dan niet de hartstocht? We hebben het gehad over de prostitutie in Korinthe. Maar geliefde gemeente, is het bordeel niet in uw huis gekomen middels open internet? En bedrijft u geen overspel met het kijken naar allerlei films en dvd's? En daarom, geliefde gemeente, welke 4 woorden zijn het? Winst, kunst, prestatie en hartstocht. Tekenen ze ten diepste nog uw leven? Wat is dat ontzaglijk erg, geliefde gemeente? Waarom? Omdat 7 jaar lang de Heere door de prediking van het evangelie in de achterliggende jaren, door de bediening van onze collega van Heteren, door de bediening van de gastpredikanten, door het lezen van de preken en ook door onze prediking, 7 jaar lang geklopt is aan de deur van uw hart. En dat u hem nog steeds gesloten houdt voor de Heeren. Oh, wat is dat ontzaglijk erg. En dat is het allerergste. Dat u met uw leven nog steeds het evangelie veracht. Dat u nog steeds niet met uw schuld en zonden tot Christus gevlucht bent. Hij is u verkondigd als de enige weg tot behoud. En u hebt nog steeds dat bloed van Christus onrein geacht. Al 7 jaar lang u verzet tegen zijn lieflijke nodiging. Dat is de allerergste zonde, geliefde gemeente. Ik had er een ogenblik een indruk van. Donderdag zijn we dag in Amsterdam geweest. Toen hebben we Amsterdam bekeken. We hebben de kunst gezien. We hebben de ellende gezien van de dak- en thuislozen. En we hebben over de wallen gelopen. En we hebben gezien hoe daar de vrouwen hun lichaam aanboden. En dan voel je als het ware dat je loopt door de riool van de samenleving. Maar geliefde gemeente, ik kreeg er zo'n indruk van. Dat u meer zondigt dan die vrouwen die hun lichaam te koop aanbieden. Ik, dominee. Ik die hier vanavond in de afscheidskerk ben. Ik die zo'n keurige moeder ben. Die zo goed voor haar kinderen zorgt. ik die zo trouw de vrouwenvereniging bezoek, ben ik minder dan die prostituee die uitdagend achter het raam mannen verleidt, ben ik minder. En zondig ik meer, ja, waarom, geliefde gemeente, waarom moeders, waarom vaders, u zondigt tegen het evangelie. En dat is de grootste zonde, geliefde gemeente. Zij zondigen tegen de wet, maar u zondigt tegen het dierbaar evangelie. En daarom zegt Gods woord het ook, die de weg geweten hebben, zullen met meerdere slagen geslagen worden. U bent bezig in uw ongeloof Christus in zijn aangezicht te slaan. En dat is uw schuld, gemeente. O, dat u het vanavond eens voelde. Ik doe meer zonden vanavond, als ik onbekeerd de kerk uitgaat, dan die prostituee daar in Amsterdam. Dat nou eens je schuld mag worden vanavond. 7 jaar. Die lieflijke roepstem van Christus veracht. Die ogen, die vol ontferming, door middel van de prediking op u geslagen zijn. De lieflijke stem van Christus die u genodigd is. Toen hij gepredikt werd in zijn uitnemendheid. In zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. Toen de Vader u liet roepen om te gaan tot die Zoon. En de Heilige Geest u nodigde. En u hebt geweigerd. En daarmee God op zijn hart getrapt. Meent als een ogenblik terug. Maar dan zo het hoofd mogen buigen. O God, ga vanavond toch niet met mij in het gericht. Want wie zal bestaan? Christus veracht. Door ongeloof afgewezen. En daarom, geliefde gemeente, dat het vanavond dan waar mag worden. Dat ik u met ernst mag oproepen en bewegen tot het geloof in Christus. Om niet langer te volharden in uw ongeloof. Om niet langer Christus liefde te weerstaan. Maar als een gebroken en verslagen mens aan zijn voeten vanavond te neervallen. O God, in deze afscheidsdienst wordt het me helder en klaar voor ogen. Dat ik de achterliggende 7 jaren niets anders gedaan heb. Dan het evangelie veracht en het uitgeroepen heb, wijk van mij. Want ik heb aan de kennis uw wegen geen lust. Dat nou vanavond mag zakken en zinken. En nou vanavond mag worden de grootste der zondaren. Om zo aan de voeten van Christus de gekruisigde te mogen vallen. Beleid dan toch heden uw zonden aan zijn voeten. En roep het uit, o dierbare Christus. Ontferm u mijner, gij zonen Davids. Zie een gunst op mij neer. Grijp mij, Heere, want ik wankel ten dode. En gij die door genade in de achterliggende jaren door het woord van de Heere getrokken mocht worden, als die gemeente van Korinthe tot dat wonderbaar en heerlijk licht, die Christus mocht omhelzen door het geloof, als de enige weg tot behoud. Ik zeg het u, verdriet u niet als spot, smaad en hoon uw deel wordt. Onze dierbare koning heeft het gezegd, die mij volgen verloochenen in zichzelf. Neem zijn kruis op achter mij. Geliefden, de gemeente van Korinthe moesten leren dat smaadheid en hoon hun deel was. Dat ze moesten gaan hun weg als eenzame pelgrims. En daarom zegt ook de apostel in de Hebreeënbrief: als je nou zo'n arme pelgrim zijt, niet meetellend, onedel, dwaas, veracht, bespot, beschimd, belasterd, zie dan, zegt de apostel, op die overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus Christus, de welke de schande veracht heeft en gedragen, die hem voorgesteld was, die vreugde, o, dat deed hem de kracht en de liefde ontvangen om die weg achter hem te gaan. Zo is Christus voorgegaan. Zie dan op uw leidsman, om dan nou met Mozes vanavond te mogen zeggen, te midden van alle strijd en aanvechting, om het dan vanavond de keuze te mogen vernieuwen. Te midden van al die moeite. En te midden van al die ellende. En te midden van al die verachting. En te midden van al die strijd. Verkiezende dan toch liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meer de rijkdom dan de schat in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. O kerk, in het strijdperk van dit leven, zie op Christus, de gekruisigde. Zie op de vergelding des loons. Het is nog een korte tijd En dan zal hij komen om u thuis te halen. Ten slotte, gemeente, zie ik ook terug op die 7 jaren die achterliggen. En dan moet ik het ook zeggen met apostel Paulus. Dat ik ook niet gekomen ben tot u met een uitnemendheid van woorden. Vele malen waren mijn zinnen niet af. Vele malen waren mijn zinnen vol van taalfouten en kromme wendingen. Mijn taalgebruik was niet zoals het wezen moet om het zo ook te zeggen. Het was in alles onvolkomen, onvolmaakt. Met Paulus moet ik het zeggen dat ik het in zwakheid gebracht heb. Broos was ook deze mens, vergankelijk. Wat heb ik het van de week ervaren? Bij het overdenken van deze tekst toen Paulus het schreef. Ik was vol vrees en beving. Toen begreep ik het, wat Paulus bedoelde. Hij is een menigmaal met Luther onder aan de preekstoel. En de collega's weten het en ze verstaan er iets van. Met knikkende knieën. Wie zal kunnen staan tussen de levenden en de doden? Wie zal de mond van het volk tot God kunnen zijn? En wie zal Gods mond tot het volk kunnen zijn? Dan is het vol van vrezen. En God weet het. Hoe menigmaal ik naar de kerk, de studeerkamer in gevlucht ben. En het voor God beleden heb, tekort hier. In alles tekort, in de ernst tekort, in de bewogenheid tekort, in de liefde tekort, in alles tekort, Heer. En hoe zal ik dat ooit voor u kunnen verantwoorden, mijn dienst, Heer? En geliefde, dan moet ook een dienaar, die de gekruisigde verkondigt, buigen aan de voeten van het kruis en het ook, van zijn preekarbeid en van zijn ambtelijke, van zijn pastorale arbeid zeggen, verzoen de zware schuld, die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade, o, om dan van dat wonder te mogen getuigen en de gemeente voor te mogen houden en vanavond dan in uw midden voor het laatste, dan weet ook God in waarheid dat het mijn liefde geweest is, de lust van mijn hart en dat ik het Paulus, o, al is het dan aarzelend en weet ik het dat ik het nooit gedaan heb zoals Paulus het ooit gedaan heeft, maar wel één in zijn liefde en in de keuze van zijn hart. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En daarom, gemeente, daarom zeg ik u ten slotte het laatste wat ik te zeggen heb. Toen Kolbruggen stierf, toen schreef hij tot degene die om hem heen stonden. Kinderkens, houd vast aan de Heidelberger. En ik onderschrijf dat van harte. We hebben het zelf met elkaar vele gezegende uren mogen ontvangen. Uit het onderwijs van het troostboek van de kerk. Maar geliefde gemeente, toch zeg ik u, bij mijn afscheid, houd vast aan Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. Eindigen met gebed. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst tot u in het gebed. Ach, Heren, wat zullen wij dan zeggen? Zegen deze prediking. Laat het zaad wat gestrooid is in het hart zijn wasdom mogen doen. Heb dank dat je ons door en uit geholpen hebt. Heren, ga met de gemeente mee. Nu we ze voor de laatste maal aan u mogen opdragen. Blijf bij haar. En geef dat ze mag zien op die overste leidsman en volleinder. Jezus Christus. Hem te volgen. Heren, gedenk de Broeders Kerkeraad. Wil ze nabij zijn. Ook nu onze gemeente voor een gedeelte vakant geworden is. Bedenk onze geliefde broeder. Heren, nu hij ook extra taken daarbij krijgt. Ondersteun en sterken. Blijf bij alle broeders, heren, die in de bediening staan. Hier in deze gemeente, in de klasses. Wereldwijd ondersteun uw kerk. O, en geef dat ze het allen met Paulus mogen zeggen in het midden van hun gemeente. En ik heb niet voorgenomen iets zonder u te weten. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. O lieve koning, gij blijft toch, al gaan wij weg. Gij gaat voort met uw werk. Blijf dan zo in ons midden. Koning van de kerk, verlaat ons niet. Ontfermt u zich over ons allen. Ga met ons mee, ook al scheiden onze wegen. Gij blijft, Heren, gij blijft dezelfde. Daarom kunnen we ook heen gaan. In dat vertrouwen, dat gij ook waken zult. Ook over onze gemeente. Blijf bij haar. Breid uw vleugelen over haar uit en wees gij haar grote herder en ga gij haar voor en geef dat ze u mag volgen, u alleen, Jezus Christus en dien gekruisigd, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. En na het zingen van deze psalmen zullen er een aantal toespraken zijn. De laatste zal zijn door dominee Van Heteren, waarbij hij ook een psalmvers zal opgeven. En na het zingen van dat psalmvers hoop ik tenslotte nog een laatste woord tot u te spreken en ook de zere zegen voor de laatste maal op u te leggen. Zingen wij dan eerst nu Psalm 38, de versen 3 en 4.
Dan zullen er nu enkele korte toespraken volgen, zoals dominee Egers dat zojuist al zei. Eerst zal burgemeester Kroon spreken namens de burgerlijke overheid. Daarna zal dominee Kempeneer spreken als consulent. Vervolgens Oudering Mets namens Kerker de gemeente en wij zelf zullen als laatste spreken. Met het woord burgemeester Kroon.
Meneer Egers, mevrouw Egers, familie en gemeente van de Ebenezerkerk. Ja, we hebben elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten op Urk. En dat is jammer. Uit de interviews die u hebt gegeven en zo in de loop van de jaren is dat vaak voorgekomen. En de wijze waarop veel Urkers over u spreken, namelijk geen dominee alleen van de Ebenezerkerk, maar dominee van Urk, had ik dat gesprek graag met u gehad. Toch als ik hier vanavond namens het gemeentebestuur enkele woorden van dank spreek, heb ik niet het gevoel tegenover een vreemde te staan. Uw betrokkenheid bij de Urkergemeenschap is groot. Dat blijkt uit alles en dat bindt. Het kerkelijk leven is op een bijzondere en voor ons land haast unieke manier deel van onze dorpse samenleving. Toch is het werk van de wereldlijke en kerkelijke gemeente op een goede manier van elkaar gescheiden, met erkenning van ieders plaats in onze samenleving. Dit betekent echter niet dat we elkaar niets te zeggen zouden hebben, want dat hebben we wel degelijk. Aan dat gesprek tussen de gemeente en de kerken hebt u volop meegedaan. Met uw kennis en ervaring als politiek bestuurder, u was raadslid en wethouder, wist u daar een bijzondere inhoud aan te geven en ook veel te bereiken. U weet immers precies hoe het er in de lokale politiek aan toe gaat. In een van uw interviews zegt u dat het er in de politiek om gaat voor het hoogst haalbare te kiezen, dat dat beter is omdat je anders uiteindelijk met lege handen blijkt te staan. En met deze bagage speelde u in het voorgangersoverleg, dat is een platform wat we kennen, waarop de gemeente en de kerk elkaar treffen, een zeer eigen en ook een herkenbare rol. Een predikant, stelde u daarbij, is geen politicus, maar hij moet en mag de politiek wel toerusten vanuit het woord van God. Vanuit die visie ging u het gesprek met de politiek ook aan. Ik wil niet op de stoel van de politiek gaan zitten, zegt u in een interview. Zij moeten de afweging maken en wij moeten de vinger aan de pols houden. Ik zeg wel dat we barmhartig moeten zijn voor de zwakken in de samenleving, maar over de invulling van bijvoorbeeld bijstandsbeleid, daar praat ik niet over. Dat is namelijk een opdracht van de politiek. Een zuivere en een heldere houding die een juist onderscheid maakt tussen de verschillende verantwoordelijkheden van kerk en staat. In onze kinderrijke gemeente had de jeugd uw speciale aandacht. U stond er letterlijk midden tussenin, zoekend naar de juiste manier om hen aan te spreken. Ook daarover had ik u graag gesproken, maar misschien krijgen we ooit nog een keer de kans om die ervaring van u ook uit te wisselen. Voor dat alles is de gemeenschap u dank verschuldigd. Nu, na zeven jaar waarin u uw kerkelijke gemeente diende, gaat u Urk verlaten. De kerken op Urk staan midden in de samenleving. Zoals ik al zei, daarin is Urk wel haast uniek. Het dienen van de kerkgemeenschap was daarom ook heel direct van betekenis voor de hele gemeenschap. Wij zeggen u daarvoor dank. Met recht kunnen wij zeggen, u was dominee van en dominee op Urk. Het gaat u en de uwe goed in Middelharnis. Ga met de zegen van de Heer.
Liefde vriend, ik wil allereerst spreken namens de klasses. En het valt niet mee om een dominee die zo nadrukkelijk aanwezig was en zijn zegje heeft gedaan, om dan namens de hele klasses een dankwoord te spreken. Gezien ook de wijze waarop dat wel eens is gegaan. Maar toch denk ik dat een groot gedeelte van de klasses uw inbreng echt zal missen. De wijze waarop dat u kon debatteren, daar zagen we iets van de politicus. De wijze waarop dat u uw kennis overbracht, daar zagen we iets van de theoloog en de jurist. En de wijze waarop dat je intermenselijk met de mensen kon omgaan, dat bracht alle dingen toch weer terecht. En Ik houd dan op met je kwaliteiten te roemen, want een beertje, zoals zei dominee Van der Ent, heeft nog wind nodig, maar een mens gaat zo de lucht al in. Maar wat ik daar maar mee wil zeggen is dat we je inbreng echt zullen missen en dat de klas dus ook je dank verschuldigd is vanwege het vele werk dat je gedaan hebt en de wijze waarop dat je dat gedaan hebt. En dat is lang niet gemakkelijk geweest, want iedereen die geen vreemdeling is in Israël, die zal toch wel weten dat onze klasses heel veel zaken de laatste jaren over zich heen heeft gekregen. Maar jij hebt met de jouw gegeven gaven de oude christelijke gereformeerde beginselen mogen uitdragen. Dat houdt in onze klasses op en ik persoonlijk heb dat als een gemis ervaren dat je nu ons gaat verlaten. Wellicht mogen jouw kwaliteiten ook in dit opzicht nu wat breder worden, want ja, ook onze klasses heeft die kwaliteiten wel herkend en een afvaardiging naar de PS, maar veel verder ben je niet gekomen. En ik hoop toch dat dat ook wat breder in onze kerken opgemerkt mag worden en dat je ook landelijk voor onze kerken mag strijden, de waarheid die daar altijd is geweest. Al heeft dat, naar het je ken, niet je grootste prioriteit. Wij hebben, denk ik, samen ons hart ook wel gegeven, ook aan de gereformeerde gezinten, aan de organisaties die we daarin mogen dienen. Ik heb je mogen opvolgen als voorzitter van de Eliezerschool. Ook in die hoedanigheid wil ik je bedanken voor het werk dat je ook in onze regio wat dat betreft hebt mogen doen met die gaven. En ik wil je tot slot samen met je gezin, met Jannie en de kinderen, al het nodige toewensen ook in Middelhannes, een gemeente waar we zelf ook 10 jaar hebben verkeerd. Gods zegen daarbij. En als consulent wil ik ook de kerkenraad en de gemeente Gods onmisbare zegen toewensen. Mijn vriend de broeder Van Heteren ook bij het werk dat ook weer op hem zal afkomen. Ga met God en de Christus die je hebt mogen verkondigen.
Dominee, geliefde herder en leraar, dan is nu de tijd aangebroken dat u ons gaat verlaten. En ik moet u eerlijk zeggen, als u een blik werpt in onze harten als kerkenraad en gemeente, dan komt u de woorden tegen, u hoeft van ons niet weg. Maar, er staat een goddelijk maar tegenover. U moest van de Heere weg en het heeft u overtuigd en het heeft u overgebogen naar de gemeente van Middelharnis. En die weg moet u gaan. En die mag u ook gaan. Dat heeft u gezegd op die bewuste avond van de kerkenraad. Dat u moest weg en u mag weg. En dan moeten wij als kerkenraad en als gemeente moeten we ons daarin berusten. En dan is het ook, dominee, zo. U heeft ons ook als kerkenraad, heeft u ons ook altijd met wijze adviezen, heeft u altijd aan de kerkenraad meegedeeld. Uw beleid in de kerkenraad en in alle dingen zijn we u echt oprecht dankbaar voor. Naast de Heere heel hartelijk dank ervoor. Ook in de gemeente. Al het werk wat u in de gemeente hebt verricht. Zelfs tot buiten de gemeente toe. Mensen die ernstig ziek waren, die nu al lang begraven zijn. Maar u mocht u ook bezoeken. En vele meerderen, ook namens die familieleden, mag ik daarvoor de dank aan u toebrengen. En dan is de weg die u gaan moet. Dat zegt de psalmdichter zo duidelijk. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht. Door louter terrein en trouw. Al in al wat hij zegt. De Heere moet u ons, die moet u verlaten. Gelukkig voor Gods strijdende kerk mag u ons verlaten. Gelukkig nog niet voor de triomferende kerk. Mevrouw Egas, we zeggen ook u hartelijk dank voor alles wat u ook voor onze gemeente betekend hebt. En gedaan samen met uw gezin. We hebben u ook vele malen voor de telefoon gesproken. En u was altijd, uw stem was hartelijk. En we zullen uw stem ook niet zo gauw vergeten. En ook heeft uw man altijd met raad en daad bijgestaan. We zeggen ook de Heere hartelijk dank daarvoor. Dat u ook onze gemeente, al was het op de achtergrond. Maar u was altijd aanwezig om ook antwoord te geven en om aan uw man door te geven. We wensen u ook een gezegende tijd met uw gezin en de gemeente van Middelharnis. Zo mag u dan, dominee, straks naar de gemeente van Middelharnis gaan. Een gemeente waar ook de voetsporen nog liggen van de jaren 1834, 1892. En daar waar ook die lijnen nog doorgetrokken mogen worden. Waarvan nog uitgegaan wordt op die uitgangspunten. Want ik moet het met leed in mijn hart zeggen. Hoeveel gemeenten zijn er niet in ons kerkverband die die lijnen verbreken. Die een wending nemen. Maar de gemeente ook Vermiddelaarnis mag ook die lijnen nog hanteren. En dat is het woord van vrije genade dat u daar mag uitdragen. Dat de Christus en God op het hoogst wordt verheerlijkt. En de zondaar op het diepst wordt vernederd. Hoe die twee met elkaar en bij elkaar mogen komen. Waar God de enig wordt verheerlijkt in zijn deugden. Die deugden die allemaal in de reinste overeenstemming staan met elkaar. Waar er één heeft voor gezorgd. En dat is de Heer Jezus Christus. Die heeft ervoor gezorgd. Want die heeft in de stilte der eeuwigheid ook gezegd tegen zijn vader. Ik kom om al uw welwagen te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dominee, dat woord van vrije genade, dat wens ik u toe. Dat u dat straks uit mag dragen in de gemeente van Middelharnis. En dat u daar staan mag onder een geopende hemel. U heeft wel eens gezegd in de kerkenraad. Ik mag staan onder de geopende hemel. En de Heere geeft u elkaar een rijke bediening. Dominee, er zijn banden gekomen in de kerkenraad. Met u en ons, met de gemeente. Banden die niet verbroken kunnen worden. Maar wel banden die uitgerekt mogen worden. Want de kilometers die tussen Middelharnis liggen en tussen Urk zijn vele. Maar ze worden toch niet verbroken. Wij hopen dat u uw gezegende tijd in Middelharnis mag ontvangen. En dan wil ik eindigen met de woorden van de eerste dominee die gekomen is in Middelharnis. Wijlen dominee Leman. Die heeft ook 7 jaren in Middelharnis gestaan. En ook hij mocht ook vele malen van de kansel zeggen. Dominee, mag ik dan ook met deze woorden de toespraak besluiten. Wat er vanaf de kansel van Middelharnis door Wijlen dominee Leman meermalen gesproken heeft. En straks op de jongste dag der opstanding zullen ziel en lichaam naar het welbehagen Gods op grond van de arbeid van Christus verenigd worden. En dan zullen zij die erin delen eeuwig in alle volmaaktheid beleven wat zij hier in beginsel geleerd hebben. Wat hier ook zijn levensadvies was. En dat levensadvies, dominee, dat wil ik u meegeven naar Middelharnis. Hij heeft meermalen gezegd vanaf de kansel. Aan God heb ik eeuwig genoeg. Van God krijg ik nooit genoeg. Hem zij al de eer tot in der eeuwigheid. Ik dank u.
Geliefde vriend, mag ik wel zeggen, broeder en collega. Allereerst heb ik een taak te verrichten namens de plaatselijke kerken, om u namens die plaatselijke kerken hartelijk dank te zeggen voor alles wat u hebt mogen betekenen voor die kerken, in diverse overleggen die er waren en andere dingen die aan de orde kwamen in onze plaatselijke burgerlijke gemeente ook. Daarin hebt u een heel belangrijke plaats mogen innemen. Ook daarvan geldt, wie roemt, roemen in de Heere de Heere. Heeft u veel bekwaamheden en gaven geschonken. U sprak wel van eigen zwakheid en dergelijke zaken, maar toch mogen we dat vanavond ook wel opmerken, dat de Heere in u niet alleen veel aan onze gemeente, maar ook veel aan de burgerlijke gemeente op Urk heeft willen geven. U hebt ook veel mogen betekenen voor de kerken. Nogmaals, hartelijk dank daarvoor. En ook namens die kerken moet ik u Gods zegen van harte toewensen als u weg naar Middelharnis gaat. In de tweede plaats sta ik hier toch met een heel bewogen hart, om het zo te zeggen. Ik mag u al heel lang kennen. Dat dateert vanuit Werkendam. Ik heb uw gezin zien groeien. Kinderen ook mogen dopen. En hoe wonderlijk zijn Gods wegen. Na verloop van jaren mocht het zo zijn dat ik hier naast u ook predikant mocht worden van de Eben Haezerkerk. En als ik dan terugzie, dan past het ook mede namens mijn vrouw hartelijk dank te zeggen voor de goede samenwerking en vriendschap die we ook hier op Urk weer mochten ervaren. Niet alleen van uw zijde, maar ook van de zijde van uw vrouw. Dan liggen er toch banden die toch nooit verbroken kunnen worden. En bovenal banden in het woord, dat is het allerbelangrijkste. We hebben samen in eensgezindheid hier het ambtelijke werk mogen verrichten. Ik denk bijvoorbeeld aan de catechisaties, de oudere kring die we samen hebben mogen doen. Ook de kerkraadsvergaderingen waar altijd sprake was van eensgezindheid in het woord en de beginselen. die onze kerken altijd hebben voorgestaan. En ik ben u daar heel erg dankbaar voor dat dat zo mocht gaan. En als we dan staan aan het einde wat u betreft van 7 jaren, dan past het om te zeggen, Eben-Ha-Ezer. Zo heet deze gemeente ook, zo heet dit kerkgebouw, Eben-Ha-Ezer. Ik heb daar zondag over gepreekt. Het was aan de orde in het vervolg van het boek Samuel. Er gebeurt niets toevallig. De Heere leidt ook alle dingen zodat juist die tekst aan de orde was. En dat ik juist vanuit de overdenking van die tekst en de behandeling van die tekst toch heel sterk aan u heb moeten denken. Ik heb dat ook een klein beetje laten doorschemeren in mijn prediking. Dat de Heere u van week tot week, van dag tot dag, ja laat ik zeggen van bezoek tot bezoek, van gesprek tot gesprek, heeft willen leiden en wijsheid heeft willen geven. En dan hoop ik en dan vertrouw ik en dan geloof ik ook dat in uw hart mag leven, Eben-Ha-Ezer. En ja, nu gaan onze wegen in die zin scheiden dat u naar Middelharnis gaat met uw gezin. En dat betekent niet alleen heel veel voor uzelf, maar ook voor uw vrouw, mevrouw Egas, met uw kinderen. Het is al verwoord door ouderling Mets, u was op de achtergrond toch altijd in liefde en meeleven aanwezig. En ik denk dat ik hier ook wel zeggen mag, dat door de bescheiden plaats die u zelf innam, het ook mogelijk werd dat uw man kon doen wat hij heeft gedaan, niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten, waar ik zojuist iets van gezegd heb. Ik heb met mijn vrouw samen uw meeleven altijd erg gewaardeerd. En ik hoop van harte dat het u met uw kinderen, samen met uw man, goed mag gaan in Middelharnis. Dat de Heere zijn zegen zal gebieden over de arbeid die dan ook daar verricht mag worden. Ik weet uit eigen ervaring wat het is om van een gemeente losgemaakt te worden en aan een andere gemeente verbonden te worden. En dan mag ik misschien vanavond ook wel zeggen dat ik ook meegemaakt heb wat dat betekent voor vrouw en kinderen. En daarin, ik mag nu misschien als vriend toch wel je voornaam noemen, Jannie, daarin leef ik toch bijzonder met je mee en ook met je kinderen op van harte dat de Heere je sterken mag. En als je nu zien mag op God, die je man hier een plaats gaf en nu een plaats geeft in Middelharnis, dat hij onze levensweg leidt, dan hoop ik dat je daaruit kracht mag ontvangen om op dezelfde wijze in de gemeente van Middelharnis zo stil op de achtergrond toch van grote betekenis te mogen zijn samen met je gezin. En dat mag ik misschien ook als vriend wel zeggen, Anton, je gaat nu naar Middelharnis en ik hoop van harte dat het ook daar waar mag worden, van dag tot dag, van gesprek tot gesprek, van vergadering tot vergadering, Eben-Ha-Ezer. Als je terugziet, dan mag je toch zeggen dat de Heer die 7 jaren altijd heeft door en uit willen helpen. En dan mag er vertrouwen zijn, net als in de tijd van Samuel, dat de Heer ook in de toekomst het wel zal maken. Niet omdat een predikant een bijzonder mens zijn, nee. Maar hij doet dat ter wille van de eer van zijn naam. Daar ben ik mee begonnen, vanavond wie roemt, roemen in de Heere. En zo dient het ook te zijn dat wij vanavond in de Heere mogen eindigen. En dan hoop ik van harte dat het zo mag zijn, Anton, Jannie en kinderen, dat de Heere met je mee mag gaan naar Middelharnis. Daar niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk zijn zegen zal willen geven in de gemeente. Wellicht ook daarbuiten en tot in het kerkelijke leven toe, waar de consulent dominee Kempeneers wat van gezegd heeft. En daarom wil ik u staande toelaten zingen het eerste vers van Psalm 121. Sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Het eerste vers van Psalm 121 zullen we staande zingen. Daarna wordt u verzocht uw plaats weer in te nemen.
Liefde gemeente, dan tot slot nog een heel kort afscheidswoord tot u. In de eerste plaats wil ik dat dan doen tot de sprekers. In de eerste plaats tot onze geachte burgemeester. Burgemeester, u hebt een bijzondere verantwoordelijke taak. En dat woord verantwoording, dat heeft een hele diepe betekenis. U zult namelijk eenmaal antwoord moeten geven op de vraag van de levende en heilige God voor zijn rechterstoel. Wat hebt gij met de gemeente Urk gedaan waarover ik u in het ambt van burgemeester heb gesteld? En dan zult u daar een antwoord op moeten geven voor de alwetende God. En wie zal voor die God kunnen bestaan? En daarom hoop ik ook dat u van al uw ambtelijke arbeid mag weten dat ze ligt in de voorbeden van Christus. En dat u nooit uw ambtelijke werk zult doen voordat u uw knieën gebogen hebt en gevraagd aan de levende God: geef mij wijsheid. Dat u uw ambtelijke werk mag doen in de verbondenheid aan de levende koning van de kerk. Alleen dan zal uw arbeid zegen zijn. En daarom hoop ik van harte, geachte, geliefde burgemeester, dat u uw arbeid mag doen uit de kracht van Christus, de gekruisigde. En dat betekent, als onze arbeid uit hem doen, wordt er uit ons geen vlucht gevonden. En dat is de ergernis van de Griek, dat het nou uit hem nooit is. Maar dat is nou de vreugde voor de kerk, dat het nou alles vloeit uit hem. Wat zou dan voor de gemeente en voor u een gezegende tijd aanbreken voor Urk, als een burgemeester mogen hebben die van zichzelf af mag wijzen. En mag heen wijzen op die grote burgervader in de hemel die alle dingen...